We zijn, zoals Aart al zei, aangekomen bij de zesde en laatste keer van onze themaserie In zijn voetstappen. Waar we spreken over het leven van Jezus vanuit het Lucas-evangelie. Zijn er mensen in de zaal die alle vijf eerdere preken hebben gehoord? Vijf, zes mensen. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Dat we jullie als onderwijsteam hebben mee mogen nemen door dit Lucas-evangelie. En ik hoop ook dat jullie echt met nieuwe moed, met nieuwe vreugde Jezus zijn gaan volgen. En dat we elkaar daartoe mogen aanmoedigen steeds weer. Want we stoppen natuurlijk niet met Jezus volgen na deze serie. We gaan erin verder. En we zijn vandaag aangekomen bij de... bij Jezus' laatste stappen op aarde en bij het eind dus van het Lucas-evangelie. En mijn dochter zei, ga je nou nu al spreken over hemelvaart? Dat duurt toch nog 2,5 week. Ik zei, nou ja, ik heb ook in februari gesproken over het kerstverhaal. Dus dit zit er eigenlijk best wel een stuk dichterbij. Want zoals jullie weten zijn we begonnen met Jezus in de kribbe, zijn eerste momenten op aarde via... zijn onderwijs, zijn wonderen, zijn dood en zijn opstanding zijn we dan nu aangekomen bij zijn hemelvaart. En hemelvaartsdag, ja, het is ook niet meer zo'n enorm feest eigenlijk in de kerk. In Hebron hebben we er geen dienst meer bij hemelvaart. Komt natuurlijk ook wel een beetje omdat Jeugd met een Opdracht altijd grote activiteiten dan hebben. Maar het is in heel Nederland, wordt het een beetje zo'n ondergeschoven feestdag eigenlijk. Terwijl... het was een van de grote feestdagen toen het ingesteld werd in het kerkelijk jaar. En in de Oosters-Orthodoxe Kerk is Hemelvaartsdag eigenlijk de belangrijkste feestdag van alle feestdagen die er zijn. Dat is het moment dat Jezus naar de hemel gaat en daar zijn plek, zijn koningschap op zich neemt. En dat vieren ze groot. En bij ons is Hemelvaartsdag... ja, Jezus ging weer naar de hemel. Het lijkt alsof we bijna de... waarde, het belang daarvan, een beetje misschien, daarmee zijn kwijtgeraakt. Maar daarom is het juist mooi dat we nu naar deze laatste stap van Jezus gaan kijken. En ik wil twee gedeeltes met jullie lezen, namelijk het laatste gedeelte van Lucas. Het volgende plaatje staat het Bijbelgedeelte wat ik ga lezen. Het laatste gedeelte van het Lucas-evangelie, daarin beschrijft Lucas kort dat Jezus naar de hemel gaat. Maar zoals jullie misschien weten, heeft Lucas een vervolg boek geschreven na het evangelie, namelijk het boek Handelingen. Is door dezelfde Lucas geschreven. En daar bespreekt hij iets uitgebreider de hemelvaart. En ik wou ze allebei de gedeeltes lezen, omdat ze heel mooi eigenlijk in elkaar passen. En in allebei staan verschillende dingen waar ik even op terug wil komen. We beginnen bij Lucas 24, vers 44 tot 53. Jezus heeft een ontmoeting met de discipelen. Hij heeft net laten zien dat hij echt de levende is. Hij heeft een stuk vis gegeten. En dan zegt hij... hij zei tegen hen... toen ik nog bij jullie was, heb ik tegen jullie gezegd... dat alles wat in de wet van Mozes, bij de profeten... en in de psalmen over mij geschreven staat, in vervulling moest gaan. Daarop maakte hij hun verstand ontvankelijk voor het begrijpen van de schriften... Hij zei tegen hen, er staat geschreven dat de Messias zal lijden en sterven, maar dat hij op de derde dag zal opstaan uit de dood. En dat in zijn naam alle volken opgeroepen worden, zullen worden om tot inkeer te komen, opdat hun zonden worden vergeven. Jullie zullen hiervan getuigenis afleggen, te beginnen in Jeruzalem. Ik zend jullie wat mijn Vader heeft beloofd. Blijf in de stad tot jullie met kracht uit de hemel zijn bekleed. Hij nam hen mee de stad uit tot bij Betanië. Daar hief hij zijn handen op en zegende hen. En terwijl hij hen zegende, ging hij van hen heen en werd opgenomen in de hemel. Ze aanbaden hem en keerden in grote vreugde terug naar Jeruzalem. Ze waren voortdurend in de tempel... waar ze God loofden. Dan gaan we verder naar Handelingen. Handelingen 1, vers 1 tot 11. Daar schrijft Lucas al over zijn eerste boek. In mijn eerste boek, Theophilus, heb ik de daden en het onderricht van Jezus beschreven. Vanaf het begin tot aan de dag waarop hij in de hemel werd opgenomen, nadat hij de apostelen die hij door de Heilige Geest had uitgekozen, had gezegd wat hun opdracht was. Dat hij leefde, heeft hij hun na zijn lijden en dood herhaaldelijk bewezen, door gedurende 40 dagen in hun midden te verschijnen en met hen over het koninkrijk van God te spreken. Terwijl hij met hen at, gaf hij hun deze opdracht. Ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf daar wachten op wat de Vader heeft beloofd, waarover jullie van mij hebben gehoord. Johannes doopte met water, maar binnenkort worden jullie met de Heilige Geest gedoopt. Zij die daar bijeen waren, vroegen hem: Heer, gaat u dan binnen afzienbare tijd het koningschap over Israël herstellen? Hij antwoordde: Het is niet aan jullie om te weten wat de Vader in zijn macht heeft vastgesteld over de tijd en het ogenblik waarop deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden. Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen om mijn getuigen te zijn. In Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde. Toen hij dit gezegd had, werd hij voor hun ogen omhoog geheven en opgenomen in een wolk, zodat ze hem niet meer zagen. Terwijl hij zo van hen wegging en zij nog steeds naar de hemel staarden, stonden er opeens twee mannen in witte gewaden bij hen. Ze zeiden: Galileërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Deze Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan. Tot zover. Na de opstanding krijgen de discipelen 40 dagen met Jezus. 40, het getal wat we ook heel veel in de Bijbel zien voorkomen. 40 dagen ging Jezus de woestijn in als voorbereiding voor zijn bediening. 40 dagen ging Mozes de berg op voor hij van God de wet kreeg, de stenen tafelen. 40 dagen ging Elia naar de Horeb. 40 jaar was het volk Israël in de woestijn als voorbereiding op hun tijd in het land Israël, het beloofde land. 40 dagen verschijnt Jezus aan zijn discipelen. Een afgebakende periode. Een precies lang genoegen periode. En je zou kunnen zeggen, dit was een voorbereiding voor de taak die ze kwamen. En het was voortgezet onderwijs voor de discipelen. Ze hadden 3 jaar met Jezus opgelopen, allerlei onderwijs gekregen. En nu kregen ze 40 dagen eigenlijk voortgezet onderwijs. En deze 40 dagen waren totaal anders dan die 3 jaar daarvoor. Die 3 jaar daarvoor gaf Jezus onderwijs, gelijkenissen, hij deed dingen. Eigenlijk snapten ze nog niet helemaal wie hij was. Ze moesten het nog ontdekken, zijn onderwijs. Ergens trok het hun aan, maar helemaal vatten konden ze het niet. En Jezus was zo anders dan ze hadden verwacht. Zo anders, toen hij aan het kruis ging, dat ze hem allemaal in de steek lieten. En nu is daar die opgestane Jezus. Hij heeft doorboorde handen, maar hij leeft. En die 40 dagen doet hij geen wonderen en tekenen meer. Het grootste wonder is gebeurd. Jezus is opgestaan. Geen wonderbare spijziging meer, geen genezingen, geen optreden in het openbaar. Alleen kleinschalige groep onderwijs geven. Hij verscheen niet meer aan de grote menigte. Geen bergreden meer met onderwijs over zijn koninkrijk. Maar onderwijs, voortgezet onderwijs aan dit kleine groepje discipelen. Als voorbereiding op hun taak. En dat zou wel gek geweest zijn voor de discipelen. Want Jezus was eigenlijk een beetje ongrijpbaar geworden. Hij verscheen, maar hij was ook weer weg. Hij verscheen nog een keer. Hij was er wat langer. Hij at met hun. Maar hij had al zo'n met zijn verheerlijkte lichaam zo'n andere staat van zijn, dat hij eigenlijk ergens toch ongrijpbaar was geworden. Maar het bijzondere was dat ze hem eigenlijk beter begrepen dan ooit. Want, staat er, Jezus opende hun verstand om te begrijpen wie hij was. De waarde van wat hij gedaan had. Ze hadden eigenlijk geen idee waarvoor Jezus gekomen was. Ze dachten die Messias, die gaat koning worden op de troon van David. Als een aards aangelegenheid. Maar Jezus was zo anders. Ze begrepen niet waarom hij aan het kruis was gegaan. Waar was het voor nodig? Maar dan gaat hun verstand open voor wat Jezus heeft gedaan. Ineens begrijpen ze waarom het nodig was. Ze begrijpen waarover het gaat in de wet en in de profeten. En waarom Jezus echt de Messias is. Er vielen als het ware allemaal puzzelstukjes op hun plek. De puzzelstukjes hadden verzameld. Al in hun opvoeding met het onderwijs uit de Torah. In de jaren met Jezus, allerlei puzzelstukjes. Maar hoe passen die? Hoe voegt dit bij elkaar? En ergens vielen die stukjes op hun plek. Wat dan ook opvallend is, vond ik. Ze snappen wel wat Jezus tot nu toe heeft gedaan. Waarom het kruis nodig was en dat zijn opstanding al voorspeld was. Maar ze hebben nog geen volledig zicht gekregen op de toekomst. Die puzzelstukjes die er nog liggen uit de profetieën over de Messias. Daar hebben ze geen toekomstvoorspelling over gekregen. Zo gaat het nu verder. Zij hebben niet van tevoren al bedacht, oh, nu wordt Jezus dus in de hemel opgenomen. En nu krijgen wij deze taak. Nee, dat zie je aan de vraag die zij stellen. Zij hebben gesnapt waarom het nodig was dat Jezus stierf. Maar hoe de toekomst eruit gaat zien op basis van de profetieën. Ze denken nog steeds dat Jezus op die troon van David gaat zitten. En dat vragen ze dus aan hem. Gaat u dan nu dat op die manier doen? En dan geeft Jezus een bijzonder antwoord. Hij zegt geen ja en hij zegt geen nee. Hij zegt alleen, het is niet aan jullie om te weten hoe God verder zijn plan uitwerkt. Maar jullie krijgen een taak. Jullie hebben de taak om getuigen te zijn. We horen nu heel veel mensen die op basis van allerlei profetieën de wederkomst van Jezus soms proberen te voorspellen, die precies gaan kijken hoe het gaat, alsof ze het plan van God volledig snappen. Als ik hier kijk wat Jezus wel openbaart aan zijn leerlingen en wat nog niet, dan denk ik dat Gods woord vooral dient om te begrijpen wat is Gods plan tot nu toe geweest en hoe zit dat in elkaar. En om richting te geven voor de toekomst. God gaat verder met zijn plan. En hij gaat dat verder uitwerken. En ons aan die belofte vast te houden. Maar ons niet blind te staren op hoe gaat hij dat dan doen. En daar controle over te willen uitoefenen. Maar ons te richten op de taak die wij krijgen. De taak om te getuigen. Te zorgen dat alle volken er straks bij horen op dat moment dat Jezus terugkomt. Een taak, maar geen toekomstvoorspelling. Niet alle puzzelstukjes die al op zijn plek liggen. Maar steeds wat meer. Want de discipelen begrijpen op dit moment nog niet dat Jezus naar de hemel zou gaan. En waarom dat nodig is. Maar je ziet, als je later in de brieven leest en in de openbaring leest, dat God daar al meer van openbaart. Wat is er nou precies gebeurd op dat moment dat Jezus naar de hemel ging? Er is steeds een stukje voortschrijdend inzicht. Daar mogen we van genieten. Laten we even kijken naar hoe dat ging, toen Jezus naar de hemel ging. In kinderbijbels heb je altijd een beetje zo'n idee van Jezus stijgt zo heel end op. En dan komt hij op de wolkenlijn en dan die wolken die schuiven zo voor hem en dan kunnen ze het niet meer zien. En dan lijkt het ook een beetje alsof Jezus op een gegeven moment gewoon met zo'n soort supermankracht, zeg maar. Tenminste, dat gevoelde ik als kind altijd een beetje. Op een gegeven moment, hij kreeg die power en hij gaat omhoog. En hemelvaart, dat suggereert dat ook een beetje. Jezus vaart naar de hemel, dat komt uit hemzelf. Maar wat we verschillende keren in dit tekstgedeelte zien, staat er niet dat Jezus naar de hemel gaat uit zichzelf, maar dat hij in de hemel wordt opgenomen. Het overkomt Jezus. Ik denk dat hij het aangekondigd had gekregen van de Vader, Hij gaat met zijn discipelen de stad uit richting die Olijfberg. Maar het is Gods plan, Gods timing, Gods actie om Jezus weer van die aarde naar de hemel te halen. Nadat zijn taak op aarde klaar was. Taak om te lijden, om te sterven. Maar ook om zijn discipelen instructies te geven van hoe nu verder. En je ziet dan daar dat die wolk wordt genoemd. Als je het Oude Testament een beetje kent, dan weet je dat er op meerdere plekken ook een wolk voorkomt. Als het volk Israël uit Egypte wordt geleid, dan worden ze voorgegaan door een wolk. De wolk van Gods heerlijke aanwezigheid. Als het tabernakel is gebouwd, dan daalt daar een wolk in neer. De wolk van Gods heerlijke aanwezigheid. Ook als de tempel wordt gebouwd, dan zie je dat God zijn aanwezigheid bevestigt door neer te dalen met een wolk van zijn heerlijke aanwezigheid. En als het dan hier gaat over een wolk, dan denk ik dat daar gelijk ook die associatie mag zijn. Niet een wolk die daar toevallig langs kan vliegen in de lucht, waardoor Jezus uit het zicht raakte. Nee, staat er, Jezus werd opgenomen in een wolk. De wolk van Gods heerlijke aanwezigheid. Gods aanwezigheid haalde Jezus thuis. Hij mocht daar instappen. Hij stapte in Gods dimensie, in de hemelse dimensie, uit de aardse dimensie, om in Gods aanwezigheid te zijn. De discipelen zien alleen dat plaatje. Maar dat vervult ze al met een heilig ontzag. Want dan staat er in Lucas, ze aanbaden hem. Ze konden niks anders dan erkennen dat hij God was. Dat Jezus de koning was die hij gezegd had te zijn. En het bijzondere is dat er dan verder ook in de brieven, bijvoorbeeld in Hebreeën, wordt uitgelegd wat gebeurt er op het moment dat Jezus die wolk van heerlijkheid ingaat en in Gods aanwezigheid komt. Het is een moment waarin wat in de psalm al wordt aangekondigd, namelijk dat de vader tegen de zoon zegt, kom hier zitten, aan mijn rechterhand. Jouw werk is klaar en jij mag met mij die macht delen. Hij wordt met eer en heerlijkheid gekroond op het moment dat Jezus daar de hemel ingaat. In Filippenzen 2 staat, God gaf hem de naam boven alle namen. Alle eer die hem toekwam, die konden de mensen op aarde hem niet geven voor wat hij gedaan had. Op het moment dat hij de hemel instapte, kreeg hij deze eer van de Vader. En in de hemel ging het weergalmen van dat lied. Wat heel mooi vond je hoor, omdat jij dat had uitgekozen vanmorgen. Want ik had het nog aan je willen vragen, maar ik was laat met mijn voorbereiding. Maar dat was dat lied, aan hem die zit op de troon en aan het lam, komt zegen en glorie en eer en macht toe. Op het moment dat Jezus daar die hemel in komt, gaan die engelen zingen, gaan die oudsten zingen, gaan de dieren zingen, gaat het in die hele hemel weer klinken. Aan hem die zit op de troon en aan het lam, komt zegen en glorie en eer en macht toe voor eeuwig. Wat moet dat dan? Een thuiskomen zijn geweest voor Jezus. Wat moet dat een heerlijkheid zijn geweest, ook in die hemel. Jezus die gehoorzaam is geweest tot in de dood. Heeft het plan van de Vader mogen uitvoeren. En wordt nu binnengehaald als de held, als de koning. En hij krijgt alle eer die de mensen hem op aarde niet konden geven. Die krijgt hij daar. En eigenlijk automatisch gaan die discipelen op aarde meedoen. Ze kunnen niet anders dan hem ook aanbidden voor wie hij is. Ook al hebben ze hier nog geen zicht op. Dan staat er nog ook in Lucas iets bijzonders wat Jezus doet op het moment dat hij naar de hemel gaat. Er staat dat Jezus zijn handen naar hen uitstrekte en hen zegende. Nou is dat voor ons een vrij gewoon gebaar. Elke zondag krijgen wij de zegen mee. Wij denken, nou dat is iets algemeens, daar denk je verder niet over na. Maar wanneer werden de Joden gezegend? Op die manier. Dat was op de grote verzoendag. Als de hoge priester het heilige der heiligen binnen was gegaan met het bloed van een lam om dat uit te sprenkelen op de ark die daar stond, om zo voor het volk verzoening te brengen, dan kwam hij daarna naar buiten en het volk wat stond te wachten tot de verzoening voor hun gedaan werd, werd gezegend. Met de hoge priesterlijke zegen uit Numeri. De Heere zegen u en hij behoede u. Dat was iets wat voorbehouden was. De priesters uit de lijn van Aaron. Die zegen op die manier op dat moment over het volk uit te spreken. En dat was een allerheiligst moment. En op dit moment neemt Jezus deze taak over zijn discipelen. Jezus komt niet uit die lijn van Aaron. Maar er is al aangekondigd. Over Jezus zal een hoge priester zijn. In de orde van Melchizedek, namelijk een eeuwige hoge priester. Jezus was eerst het lam. En nu neemt hij als lam, met zijn doorboorde handen, streekt hij zijn handen als lam naar hen uit, om ook die taak van hoge priester in te nemen. Hij gaat in de hemel zijn plek innemen als hoge priester. In Hebreeën wordt dat uitgebreid ook uitgelegd, hoe bijzonder dat is. Dat Jezus daar niet komt met het bloed van schapen of bokken, wat maar herhaald of herhaald moet worden. Hij komt daar in de hemel voor God, als hoge priester, met zijn eigen bloed. Voor eens en voor altijd is dat offer gebracht. En dan staat er dus ook dat Jezus naast God mag gaan zitten als hoge priester. En dat hij mag gaan zitten. En als een hoge priester iets niet deed, was het gaan zitten voordat het offer gebracht werd. Een hoge priester bleef staan. Maar Jezus mag gaan zitten als hoge priester, want hij hoeft geen offers meer te brengen. Voor eens en voor altijd is het offer gebracht. En hij is nu de hoge priester die daar zit om voor ons te pleiten dat wij bij de Vader mogen komen. Dat de weg open is, als symbool daarvan. Als lam en als hoge priester. En op het moment dat hij hier naar de hemel gaat, neemt hij deze taak op zich. Door die zegen over zijn leerlingen uit te spreken van Gods aanwezigheid. Als hoge priester. En hij moest naar de hemel gaan om deze taak in te kunnen nemen. In Hebreeën staat ook, de tijdelijke offerdienst is vervangen door iets beters. Door een nieuw verbond. Een hemels verbond. Daar is deze hemelvaart een teken van. Wat dan opvalt nog, is dat bij de hemelvaart, na de hemelvaart, dat er engelen zijn. En ik dacht, bijzonder is dat eigenlijk, want bij allerlei grote gebeurtenissen in het leven van Jezus zijn er engelen betrokken. Bij Jezus' geboorte zijn er engelen naar de herders, om dat in gang te zetten, dat ze Jezus gaan prijzen, dat ze Jezus gaan opzoeken. Als Jezus is opgestaan uit het graf, dan zijn er engelen die tegen de vrouwen zeggen, ga daarover vertellen aan de discipelen en Jezus wil jullie ontmoeten. En nu Jezus naar de hemel is gegaan, zijn er engelen om de discipelen weer in beweging te zetten. Daarom zie je heel duidelijk, vanuit de hemel wordt er hier een plan uitgevoerd. Vanuit de hemel wordt gezorgd dat dit doorgang vindt. Hier is God aan het werk. God is zijn plan aan het uitvoeren in Jezus. Zijn geboorte, zijn lijden en zijn opstanding. En nu ook weer bij die hemelvaart. Het is een plan wat van boven wordt aangestuurd. God kiest ervoor om Jezus op te nemen in zijn heerlijkheid. Een actie van God. En God stuurt de engelen om de mensen verder in beweging te zetten. Zodat Gods plan ook verder gaat. En dat is ook iets wat we moeten vasthouden. Wat er hier op aarde gebeurt, daarin is God zijn plan aan het uitwerken. En God heeft daarin de regie. Niet wij, niet de wereldleiders, niet het toeval. God heeft de regie en hij zal steeds zorgen dat zijn plan verder gaat. Door zijn geest in mensen, door de hemel in ons, maar ook doordat hij als het nodig is vanuit de hemel ingrijpt met engelen. Hij zorgt dat zijn plan niet stopt. Als we hier dan naar Jezus kijken, naar de stap die hij neemt naar de hemel, die hij mag nemen, waar God hem in meeneemt. Kunnen we dan zeggen, nou, hier maakt Jezus een stap, die kunnen wij niet maken. We kunnen hem volgen in zijn voetstappen, maar hier houdt het op. Deze stap kunnen wij niet nemen. Ik denk dat het antwoord dubbel is. Je zou kunnen zeggen ja, en je kunt zeggen nee. In Johannes 14 zegt Jezus, ik ga naar de Vader, ik ga daar een plaats voor jullie klaarmaken, en dan kom ik terug en dan zal ik jullie meenemen. Dan mogen jullie zijn waar ik ben. Je kunt zeggen, wij kunnen die stap nog niet nemen. Jezus heeft hem genomen en wij wachten op het moment dat hij ons komt halen. En dan kunnen wij die stap nemen om ook die hemelse heerlijkheid in te gaan. En dat is zeker waar. Aan de andere kant moest ik denken aan een tekst uit Efeze, uit Efeze 2. En daar staat dat God ons samen met Christus tot leven heeft gewekt en ons een plaats heeft gegeven met hem in de hemelse gewesten. Jezus heeft ons als het ware meegenomen die hemel in. Niet met ons lijf, maar wel met ons hart, onze geest. Jezus heeft een deel van ons meegenomen. Hij neemt de aarde mee naar de hemel. Want wij zijn overgeplaatst naar een hemels koninkrijk. We zijn burgers geworden van het koninkrijk van Christus, waar hij koning is. We leven nog op aarde, maar ergens zijn we ook al in de hemel. Dat is de positie van waaruit we mogen gaan leven. We mogen als het ware die stap met hem meenemen naar die plek in de hemelse gewesten, waar hij koning is, waar Gods plan uitgevoerd wordt. Wij mogen leven vanuit die positie, vanuit de principes van Gods koninkrijk. En van ook vanuit de taak die we vanuit dat koninkrijk gekregen hebben. Om te getuigen. In het najaar behandelen we de 1 Petrusbrief. En daarin zegt Petrus ook heel een aantal keer, jullie zijn vreemdelingen en bijwoners hier op de aarde. Dat is wat er ook hier gebeurt. Jezus neemt een deel met ons mee naar de hemel. Wij zijn hemelburgers geworden. Vanaf dit moment zijn de discipelen geen aardbewoners meer, maar hemelbewoners die op aarde een taak hebben. Namelijk om het plan van God te helpen uitvoeren. Zo'n andere positie, omdat Jezus koning is geworden in de hemel. En we daarin met hem mee zijn gegaan. En dan noemde ik al een aantal keer, wij hebben hier op aarde een belangrijke taak. Dat wordt genoemd, zowel in het Lucas-evangelie als in Handelingen. Getuigen. Soms denk je, moet ik getuigen? En toch. Nee, niet en toch. Als je beseft waarvan je mag getuigen, dan is dat het mooiste wat je mag doen. Op aarde. Je mag getuigen van die opgestane Heer die je hebt ontmoet, die je leven heeft veranderd, die Gods plan in deze wereld uitgevoerd heeft. En wat voor impact dat heeft voor alles en iedereen in de hele wereld. Wat een voorrecht is dat om te mogen doen. En Jezus heeft zijn discipelen daarvoor toegerust. En wil ons daarvoor toerusten. En in het gedeelte denk ik dan dat er drie dingen zijn die je nodig hebt. In eerste instantie een persoonlijke ontmoeting met die levende Jezus. Dat je weet, ja, hij leeft. Ik heb hem ontmoet in een ander. In mijn hart. In wat hij doet. En ik weet dat het waar is. Omdat ik zijn leven ook in mijn leven ervaar. Daar ben ik helemaal van overtuigd. En tweede zie je dat Jezus de harten en het verstand van zijn discipelen opent voor wat er in Gods woord staat. En daar heeft Johannes vorige keer ook over gesproken. Mag Jezus jou met je neus in het woord duwen? Als jij alleen gaat getuigen van jouw persoonlijke ervaringen, dan wordt het jouw getuigenis. Over wat Jezus misschien in je leven doet. Maar Jezus zegt, jullie zullen mijn getuigen zijn. We getuigen niet van ons eigen verhaal. We getuigen over wie Jezus is. En we laten zien wat hij in ons leven heeft gedaan. Maar we laten ook vooral zien wie hij universeel is. Wie hij in het plan van God is. Jezus is niet misschien wel iets voor jou, maar niet voor mij. Dat willen mensen graag suggereren, een mooi verhaal van jou. Nee, we getuigen van Jezus, van wie hij is. Als een feit. En dat mogen we laten zien vanuit de verandering in ons eigen leven. Maar ook omdat we zicht hebben wie Jezus is vanuit Gods woord. Van Gods plan met de hele wereld. En hoe hij dat uitwerkt in Gods woord. In de wet, in de profeten, in de evangelie, in de brieven, in de openbaring. En wij mogen daarvan getuigen van wie Jezus is. En het derde wat we daarbij nodig hebben is kracht. Kracht van de Heilige Geest. Anders kunnen we het niet. En dat gaat komen. Voor de discipelen hebben we het nog niet ontvangen. Die moesten wachten op Pinksteren. Maar voor ons is Pinksteren al geweest. Dan mag het elke dag Pinksteren zijn. En dan viel het me nog op wat Jezus zegt. Over wat er aan alle volken gepredikt moet worden. Rust. Liefde. Herstel. Het hoort er allemaal bij, maar dat zegt Jezus niet. Jezus zegt aan iedereen moet gepredikt worden. Bekering en vergeving van zonde. En dat is niet zo'n populaire boodschap. Maar dat is wel de boodschap waarvan Jezus zegt dat hij gepredikt moet worden. En van waarvan jij hopelijk hebt ontdekt dat dat was wat je nodig had. Dat je je afwendde van je eigen leven, maar dat je je richtte naar God. Dat je beseft, ik sta schuldig tegenover God, maar ik ben vergeven door Jezus. En vanuit daaruit volgen, de troost, de liefde die je ervaart, het herstel wat er in je leven plaatsvindt. Maar de boodschap is, zegt Jezus, voor alle volken bekering en vergeving van zonde. En het is goed om dat steeds vast te houden. Als Jezus zegt dat dit de kern is waarvoor hij kwam, dan is dat de kern van waar wij mogen getuigen waarvoor Jezus kwam. En mag dat een deel zijn. En we hoeven daarin geen hel en verdoemenis aan iedereen te spreken. Want wij mogen ook spreken aan hoe we dat zelf nodig hadden. En hoe we weten dat de wereld dat nodig heeft. Niks geen verhevenheid, maar wel realiteit. Bekering en vergeving van zonde, dat is wat de wereld nodig heeft. En dan vind ik het interessant hoe Lucas afsluit. Je zou zeggen, dan zegt hij, nou, en dan gingen de discipelen op pad om overal te getuigen. Nou schrijft Lucas natuurlijk na zijn boek van het evangelie, schrijft hij nog het boek Handelingen, waar hij vertelt hoe het evangelie de wereld rondging. Maar toch vond ik het opvallend wat de discipelen gingen doen. Het laatste vers uit Lucas. Daar staat, ze waren voortdurend in de tempel waar ze God loofden. Daar eindigt het evangelie van Lucas mee. Ze waren voortdurend in de tempel waar ze God loofden. En ik dacht, hoe verhoudt zich dat loven van God tot die taak van het getuigen zijn? En ik bedacht me wat een enorm getuigenis het was. Dat die discipelen dit deden. Na Jezus sterven en opstanding waren ze bang. Ze verscholen zich in hun huis. Nu gaan ze naar de tempel om God te loven. Daarmee getuigen ze van wie Jezus is. Zij geven hem alle eer die hij toekomt. Zij erkennen zijn plaats in de hemel. Ik kan me voorstellen dat ze dat lied wat wij zongen, aan hem die zit op de troon en aan het lam, komt alle eer toe, dat ze dat daar zongen in die tempel. Het was een getuigenis van mensen die Jezus hebben herkend als God. En die God danken voor het plan wat hij aan het doen is in Jezus. En zij getuigen daarmee ook van de verandering die in hun eigen leven heeft plaatsgevonden. Zij durven daar in alle vrijheid God te loven in de tempel. En laten daarmee zien dat ze niet meer op zichzelf gericht zijn. Geen discipelen meer die steggelen, zoals aan het eind van Jezus' bediening zelfs nog. Wie van ons is de belangrijkste? Zij zijn gericht van het aardse ineens naar het hemelse. Zij zijn niet meer gericht op hun eigen eer. Zij zijn volledig gericht op Gods eer. En daarmee is hun lofprijs ook zo'n getuigenis van wat God in hun leven heeft gedaan. En ik dacht, wat is dat belangrijk ook voor ons om een lofprijs in de kerk te zijn. Ik denk dat wij niet altijd beseffen wat een getuigenis onze lofprijs is. Wij erkennen daarmee wie Jezus is en wij erkennen daarmee wat Hij in ons leven heeft gedaan. En wij sluiten daarmee aan bij die hemelse werkelijkheid, waar de hemel gevuld is met die lofprijs. En dat is de positie waarop wij gaan handelen in deze wereld. Nietzsche zei een poosje geleden tegen mij, Rode, je bent wel veranderd de afgelopen jaren. Toen ik wel eens de aanbidding leidde in het verleden, en dan zag ik jou daar zo zitten en dan keek je een beetje stuurs voor je uit en dan zong je nauwelijks mee. Maar je staat er nu altijd met overtuiging te zingen. En dan moest ik aan denken bij dit gedeelte. Dat ik denk, ja, dat je staat te zingen, dat is een getuigenis. Omdat je hebt ontdekt wie God is. Omdat je weet wat Hij heeft gedaan in je leven. En dan zing je mee, ook als het niet het lied van jouw keuze is. Omdat Hij het waard is om geprezen te worden. Wat maakt mij het uit welke melodie dat gaat? Hij is het waard om geprezen te worden. Hem komt alle eer toe. Dat wil ik. Dat is het getuigenis. Persoonlijk, maar ook als kerk. Dat wij zo in deze wereld staan. En het is goed om ons daarvan bewust te zijn. Dat als we God niet met veel uitbundigheid voortdurend prijzen, hoe is dan het getuigenis van ons leven? Hoe komen we dan over naar de wereld? Zetten wij Jezus dan wel op zijn plek? Of doen we het geloof er een beetje bij? Jezus heeft zijn laatste stap op de aarde gezet, de hemel in. En op een dag komt Hij terug. En wat zien we daarna uit met elkaar? Maar we zouden kunnen zeggen, ja, Jezus' laatste stap is de basis van al onze stappen die we gaan doen als we in zijn voetstappen gaan leven. Juist die hemelse positie, dat Hij koning is van het hemelse koninkrijk. Dat moet de basis zijn van elke stap die wij hier op aarde doen in de navolging van Hem. En als ik dan terugkijk op deze serie, dan denk ik, de voetstappen van Jezus zijn altijd onlogisch. Ze zijn altijd onverwacht. Hij schudt altijd alle systemen door elkaar. Zelfs ook in de gelovige gemeenschap. En het is altijd afwachten. De stappen van Jezus zijn niet makkelijk. Ze kosten alles. Maar ze brengen ook alles. Als wij zeggen dat wij in zijn voetstappen willen gaan, moeten we daarop voorbereid zijn. Niet denken dat wij de controle willen houden. Niet denken dat wij wel weten hoe God zijn plan gaat uitvoeren. Volgen. In de kracht van de Heilige Geest. Maar over diezelfde Heilige Geest staat er dan ook inderdaad. De Geest waait waarin Hij wil. Ben je bereid mee te waaien met zijn voetstappen? We hebben een kronkeltje van voetstappen, maar je kunt misschien, dat ziet er nog een beetje logisch uit. Maar Jezus' voetspoor is echt niet logisch. Wees erop voorbereid. En wees bereid om onlogische stappen te nemen. Omdat je Hem wilt navolgen. Gods plan. Dat we nog niet volledig kunnen overzien. Maar waarvan we weten dat Hij het uitvoert. En dat Hij betrouwbaar is. En er was er nog één laatste woord wat er voor mij uitsprong. Bij dat Lucas gedeelte. En dat is het ene laatste vers. En daar staat, ze keerde in grote vreugde terug naar Jeruzalem, staat er in Lucas. In Handelingen krijg je dat gevoel helemaal niet zo. Toch staat het er in Lucas wel. Dus dat is wel de indruk die Lucas van de discipelen heeft gekregen. Grote vreugde om hun taak in de wereld in te nemen. Grote vreugde. Het navolgen van Jezus mag ons grote vreugde geven. En toen ik nadacht over dat dit de laatste keer was van deze serie, toen dacht ik, dat wil ik als vraag bij je neerleggen. ervaar jij nog die grote vreugde in het volgen van Jezus? Of ben je dat ergens onderweg kwijtgeraakt? En als je het kwijtgeraakt bent, voel je daar dan niet heel schuldig over? Maar vraag om nieuwe vreugde. Want het is geen opgewerkte vreugde die je maar zelf moet creëren. Het is een vreugde die God wil geven met zijn geest, steeds opnieuw in jouw leven. En sta stil als je hem kwijtgeraakt bent. Ik zei net al dat ik merk dat het een getuigenis is om God te loven. En soms ben ik wel eens, dan heb ik er helemaal geen zin in. En wat ik dan doe is dan zeg, Heer, ik heb geen zin meer om te zingen, dus ik heb een nieuwe vervulling van uw Heilige Geest nodig. En dan merk je als God daar weer komt met zijn geest, dat die vreugde daar weer is. Dus ik wil het aan jullie vragen. Heb je het idee, ik ben mijn vreugde kwijtgeraakt? Dan mag je naar voren komen. En dan bidden we om nieuwe vreugde van hem. En misschien wil het muziekteam nog naar voren komen om het lied nog een keer te zingen aan hem die zit op de troon en aan het lam.